Allemaal, van harte welkom op deze regioavond van een handreiking. Het is mooi dat bijna alle stoelen bezet zijn. En heel fijn dat we zo ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn, of dat er thuis ook wordt meegeluisterd. Een bijzonder woord van welkom ook aan de beide sprekers vanavond. Tweeman Sepp, dat belooft wat, ook voor deze avond. Maar heel fijn dat u zo vanavond allebei in ons midden wilt zijn en we hopen straks graag naar u te gaan luisteren. Ik stel voor dat we dan eerst de avond gaan beginnen met het zingen van Psalm 147. En daarvan het tweede vers. Van harte, en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers. Dan zullen we eerst de Heer om zijn zegen vragen. Getrouwe en levende Heer in de hemel, ook aan het begin van deze avond zoeken we allereerst uw aangezicht in het gebed, om uw naam te danken dat u het ons geeft, dat we ook hier vanavond met zoveel bijeen mogen zijn. En dan zijn we hier samengekomen, Heer, als vrienden en betrokkenen bij een handreiking. En dan mag het vanavond ook heel in het bijzonder gaan over het onderwerp trauma's. En dan weet u, Heere, op het allervolmaakst welke wereld er ook achter dat ene woordje schuil gaat. Een hele wereld vol van pijn en van leed, van moeite en van verdriet. En nu zijn we hier vanavond samengekomen. Misschien wel omdat het onszelf betreft. Of geliefden die om ons heen staan, een man, een vrouw, een vader of een moeder, een broer of zus, een kind of een kleinkind. U weet op het allervolmaakste, Heere, wat ons ook hier vanavond dan heeft samengebracht. En dan bidden we van u, mag het dan een goede avond zijn, een gezegende avond. Dat we ook mogen merken dat u zelf in ons midden bent. En dat ook deze avond toch ook als een handreiking mag worden ervaren. Als we dan aan de ene kant zo bepaald worden, Heere, bij de gebrokenheid van ons leven. De gebrokenheid die er gekomen is door onze zondeval. De gebroken werkelijkheid van ons bestaan. Maar dat we dan ook straks, Heere, toch ook uw woord mogen openen. En dat we dan ook mogen worden gewezen op u. en in het bijzonder ook op de Heer Jezus Christus, als de man van smarten, als de lijdende knecht, van wie wij toch ook in de achterliggende tijd het lijden en sterven hebben mogen herdenken, en van wie we toch ook belijden dat er allerlei troost te vinden is in de wonden van het Lam. En dan bidden wij u om troost, Heere, om hulp, om kracht en om ontferming, als wij ook met trauma's te maken hebben. En dat het dan ook ervaren mag worden, Heere, dat er ook bij die pijn, en voor die pijn, dat er ook troost bij u te vinden is. Niet alleen de troost in leven en in sterven, maar toch ook troost voor de wonden en de pijn die er geslagen kunnen zijn ook in ons hart en leven. Heere, mag het zo dan met elkaar een hele goede en een gezegende avond zijn. En draag ook in het bijzonder de beide sprekers aan u op, de heer Leegstra en mevrouw Smeelde. Heere, wil u ze beide goed en nabij zijn, ook bij het werk wat ze mogen doen, bij Elias. Wil u ze zegenen, ook in de dagelijkse omstandigheden van hun leven, maar ook als ze deze avond in ons midden mogen zijn, als ze deze avond met elkaar open te leiden, het woord open te voeren en ook de vragen open te bespreken, geef u dan wijsheid en kracht in alles wat nodig is. We bidden u ook voor het werk van vereniging en handreiking. Heere, zou u dat ook alles genadig met uw zegen en met uw rijke gunst willen bekronen. Het werk van de regio besturen, ook het landelijke bestuur dragen we aan u op. Ook onze vriend en broeder, meneer Visser en zijn vrouw, die ook vanavond in ons midden mogen zijn. Heere, wil u ook hen zegen en tot zegen stellen. En ziet u zo op ons allen neer in gunst van boven. En hoort u ons gebed, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen een paar versen lezen, ook uit de psalm die we net hebben gezongen. Psalm 147. En dan lezen we de verse 1 tot en met 7. Dus psalm 147, vers 1 tot en met 7. En dan lezen we Gods woord als volgt. Loof de Heere, want onze God, de psalm zingen is goed. Terwijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allebei namen. Onze Heere is groot en van veel kracht en zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zing de Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp. Tot zover. Ja, beste vrienden van handreiking, mag ik wel zeggen. Degene die hier vanavond zijn samengekomen of degene die thuis ook met ons meeluisteren. We zijn hier vanavond samengekomen rondom het onderwerp trouw. Het is maar een heel kort woordje. Een woordje van maar 6 letters. Maar wat gaat er een hele wereld ook achter dat ene woordje schuil? En ik had het van de week even, ik ben natuurlijk geen psycholoog, dus ik had het even opgezocht, even op internet, van ja, waar komt dat woord trauma nou eigenlijk vandaan? Wat is nou een goede definitie van een trauma? En toen las ik op internet, letterlijk betekent het woordje trauma eigenlijk wond. En dan gaat het niet over een wond die wij aan de oppervlakte hebben. Een wond, bijvoorbeeld aan je handen, als je in de tuin hebt gewerkt en je prik je aan een doornenstruik of zo. Maar dan, ja, een wond niet van buiten, maar eigenlijk een wond van binnen, zou je kunnen zeggen. Een psychische of een emotionele wond, zo las ik, na een diep ingrijpende of schokkende gebeurtenis in ons leven. Nou, daar hopen we vanavond uitgebreid over te horen. Oorzaken, gevolgen, symptomen, hoe moeten we daarmee omgaan voor onszelf en ook voor anderen. Nou, en als een pastorale handreiking zou ik dan in dit hele korte openingswoord even heel kort de vinger willen leggen bij Psalm 147 vers 3 als een woord van troost, waarin de psalmdichter van zichzelf afwijst en dan wijst hij heen naar de levende God over wie hij hier beleidt. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Ik moet het even uitleggen. Kijk, als wij in de kerk horen, of in de zondagse prediking horen over een gebroken hart, Dan leggen we dat in de preek vaak uit in de zin van, zoals dat gebeurde op de Pinksterdag in Jeruzalem. Die mensen die zaten daar onder de preek van Petrus. En 3000 zielen werden door de Heilige Geest, door het woord geraakt, met een pijl in hun hart. Hun hart werd als het ware gebroken. En de kanttekeningen bij Psalm 34 geven daar een hele mooie betekenis van. Wat is dan zo'n gebrokene van hart? Dan zeggen ze, dat is iemand die alle hoogmoed aflegt, die zich voor God vernedert, met hartelijke bekommernis over de zonde en begeerte naar Gods genade. Nou, daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn, maar het is vanavond geen preek. Dus dat ga ik dan ook niet doen. Vanavond gaat het over trauma's. En dan spreken wij ook wel eens over een gebroken hart. Dat het zo ingrijpend is, dat het zo afschuwelijk kan zijn wat je hebt meegemaakt of wat anderen hebben meegemaakt. Dat mensen wel eens zeggen, ja, mijn hart is gebroken van verdriet. En nu zegt deze psalm, hij geneest de gebrokenen van hart. En dan gaat de psalm verder, deze tekst, dan staat erbij, en hij verbindt hen in hun smarten. En toen ik dit van de week even opzocht in de Engelse Bijbel, toen las ik dat er in de Engelse Bijbel staat, hij verbindt hun wonden. En toen ik dat las, nou, werd ik even heel blij, want vanavond gaat het over trauma, iets heel aangrijpends, een wond. En nu zegt deze psalm in het Engels, hij verbindt hun wonden. En wat is dat een teer beeld? Want we weten allemaal, als je een wond hebt, ja, dan moet je natuurlijk nooit ruw mee omgaan. De behandeling van een wond, dat vereist tijd en zorg en heel veel aandacht. Nou, en ook in dit opzicht zijn mensen vaak slechte heelmeesters. Hoe kunnen mensen soms zo verkeerd ook op een trauma reageren? Dan zeggen, nou, moet je daar nou over in zitten? Of, oh, dat is al zo lang geleden. En loop je daar nou nog steeds mee? Dus mensen zijn slechte heelmeesters, die gooien misschien juist wel zout ook in de wond. Maar nu wijst deze psalm dus naar boven. Dat de dichter zegt, hij verbindt hun wonden. Dus dat laat zien, de Heere die ziet niet alleen die wond, de Heere ziet niet alleen die trauma's, maar dan blijft hij ook niet op afstand staan. Hij wil die diepe wond verbinden. En een van de uitleggers die zei, dit woord nodigt ons uit om het niet alleen te hoeven dragen. En als hij verbindt, en dan moet je eens even heel concreet denken aan die barmhartige Samaritaan, die had daar langs de kant van de weg die Israëliet gevonden, die daar al doodgeslagen lag. Die zat compleet onder de wonden en de builen. En toen ging die barmhartige Samaritaan die man verbinden. Nou, als je dat even als een beelddenker probeert voor je te zien. Dus die barmhartige Samaritaan die boog zich over die man heen. Om die man natuurlijk helemaal te gaan verbinden. En wat is dat een teer beeld? Als het dan gaat over de levende God. Als hij verbindt. Nou, en als de Heer dat dan gaat doen, dan zijn niet alleen zijn handen heel dichtbij, maar dan is zijn hart ook heel dichtbij. Als hij zich zo over je heen buigt. Nou, onze belijdenis zegt het zo teer, ik haal het net ook aan in het gebed. We vinden allerlei vertroosting in de wonden van het lam. Het lam, dat is Jezus Christus, wiens lijden en sterven we onlangs allemaal nog hebben mogen gedenken. En bij hem is ook troost voor de pijn, de moeite, het leed, het lijden van het leven. En bovenal de enige troost ook in leven en in sterven. Nou, we hopen en bidden dat we zo met elkaar een hele goede en gezegende avond mogen hebben. En dat we ook deze avond als een handreiking mogen ervaren. Hier wilde ik het graag bij laten. Straks zal er pauze zijn, er zal er ook nog een collecte worden gehouden. En ik wil u nog even wijzen ook op de tafel daarachter in de zaal. Daar liggen allerlei mooie boekjes ook die door onze voorzitter geschreven zijn. Waarvan ook een deel van de opbrengst ten goede komt, ook voor vereniging en handreiking. En als u nog geen lid bent, er liggen nog kaartjes ook om lid te worden. Kost maar €20 per jaar en daar krijgt u heel veel goeds voor. 4 keer per jaar komt er een mooi magazine uit. Met allerlei lezenswaardige artikelen. En 2 keer per jaar proberen we ook hier zo'n mooie avond te verzorgen. Nou, dit even als mijn korte openingswoord. Dan geef ik graag het woord aan jullie. Ja, kijk eens.
Zo, goedenavond allemaal. Ben ik zo goed te verstaan? Jo, mooi. Zal ik het eerst maar even voorstellen, maatje?
Ja.
Ja, zal ik beginnen?
Ja.
Nee, niet goed. Ja, zo beter. Ja. Ik ben Herge Leegstra, ik ben klinisch psycholoog. Ik werk bij Elios, onze afdeling in Drachten en in Groningen. Daarvoor heb ik een hele poos bij Vier gewerkt, een organisatie die vrouwen opvangt, die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, gerelateerd geweld. En ik heb een hele poos bij VNN gewerkt, dus eigenlijk altijd met mensen die door de samenleving min of meer met de nek worden aangekeken. En daar ligt mijn hart. En trauma gaat er eigenlijk ook een beetje over. Dus daarom was ik helemaal vereerd toen ik het verzoek kreeg van, wil je wat komen vertellen over het thema trauma? En dit is Maartje.
Maartje Smilde. Oh, ik moet even wennen aan mijn stem. Ben ik zo goed te horen? Ja. Dat klinkt een beetje anders. Ik ben gz-psycholoog, collega van Hergen. Ik werk alleen in Drachten, de volwassenzorgafdeling. En van alle type problematiek raakt trauma mij altijd zo. Omdat ik dan altijd voor me zie dat er ooit een gezond babytje in de wieg is gelegd. En dat er daar gaandeweg, halverwege, zoveel stuk is gegaan. En we weten natuurlijk dat dat bij de gebrokenheid hoort. Maar ik vind het zo moeilijk te verkroppen soms. En om dan nabij te mogen zijn, dat vind ik een grote eer. Ja. Dus zo gaan we het hebben over trauma vandaag.
Ja. Een heel belangrijk onderwerp, maar ook wel een ingewikkeld onderwerp. Dus we gaan eerst even samen met jullie kijken van hoe de verdeling in de zaal is. Van hoeveel kennis hebt u al van trauma? Als u zegt van nou, ik weet er al heel veel van, steek dan even de hand op.
Ze zijn misschien wel gewoon bescheiden. Dat zou ook kunnen. Ja.
Ik weet er iets van.
Ja? Iets? Ja, kijk, daar komen de handen. Ah.
Zijn er ook mensen die zeggen, ik weet er eigenlijk helemaal niks van?
Nee. Nee. Oh. Oké, okay, tot zo.
Ook nog een paar. Ja. Ook nog een paar. Oké, goed zo.
En dat zegt mij dan eigenlijk al direct, dat als er al voorkennis is, dan zal op de een of andere manier zou je te maken hebben gehad met trauma. Dus wie kent of is iemand die te maken heeft met trauma in zijn of haar leven? Ja.
Ja. Ja.
En dat betekent ook dat als we het erover gaan hebben.
Ja, dat gaat waarschijnlijk iets raken in je. En dat je een bepaald gevoel geraakt wordt. Dat het bepaalde emoties naar boven brengt. Ja, we zijn niet voor niks twee therapeuten. Wij kunnen daar wel tegen. En dus dat mag. Alleen we kunnen er op dit moment niet zo heel veel mee. Maar we weten dat het gebeurt. En juist vaak door het te voorspellen. En kun je er een beetje op instellen. Dus zorg in die zin ook goed voor jezelf. Dus als je merkt van dit wordt te veel voor me. Kies er dan even voor om even iets minder goed te luisteren of even in jezelf terug te trekken om het ook te doen te houden. Dus zorg goed voor jezelf. Maar dat is een pittig onderwerp. En we waarderen ook dat er zoveel mensen op af zijn gekomen, want we zagen al heel veel handen omhoog gaan op de vraag van wie kent er iemand of is er iemand die te maken heeft gehad met trauma. Dat gebeurt eigenlijk helaas veel te veel. En daar gaan we het over hebben vandaag. Hoe ziet het er vandaag uit? Het gras werd voor het eerste punt al een beetje van onze voeten weggemaaid. Maar
het klopt wel.
Ja.
Dat is trauma.
We gaan ook iets vertellen over welke vormen van trauma er zijn. We gaan het zeker ook hebben over hoe moet het zijn als naaste van iemand met trauma. En we sluiten af met de behandelmethode voor trauma.
Maar dan zou het zelf best wel leuk vinden als er in de tussentijd vragen zijn. kom daar dan gerust mee. Want anders dan moet je dat de hele tijd vasthouden in je hoofd. En op een gegeven moment voelt het niet meer relevant. Dus dat mag. Daar kunnen wij wel tegen. Ja. En als we denken, oh, dat komt later aan bod. Dan zeggen we het wel even.
Ja. Ja. Ja, want wij zijn gewend om met groepen te werken. Alleen niet zo groot als nu. Dus dat kan prima. Goed. Ik hoop dat iedereen een telefoon bij zich heeft.
Nee, ik zie allemaal neeknikkers.
Ik zie neeknikkers. Nou, dan moeten we dat even gewoon verbaal gaan doen.
Ja, maar dat kan ook wel.
Dan gaan we even terug. Han, roep dan maar. Als je het woord trauma hoort, wat komt er dan bij u op? Als je het in één woord zou moeten samenvatten.
Verdriet.
Angst. Pijn.
Andere associaties.
Ingrijpend.
Ja.
Heeft een oorzaak.
Onmacht. Verleden. Zijn dat ze? De rode draad is dat over het algemeen geen positieve associatie heeft door het woord trauma. Nee. En dat komt ook omdat het, werd al gezegd, het is een wond. Het is een emotionele wond vooral. En het gekke is, het is al een heel oud woord. Maar binnen de psychologie heeft het een hele poos helemaal niet zo in de belangstelling gestaan. En het is pas... vanaf de 19e eeuw dat we denken als in emotionele wonden, maar het is pas ergens eind vorige eeuw, dus ergens in zo rond 1990, dat het echt op de agenda kwam. Dat is eigenlijk wel heel jammer, want een emotionele wond heeft zo'n diepe impact. En een emotionele wond heeft een impact omdat het je zo machteloos maakt. En het gaat, het wordt wel genoemd, het roept zoveel angst op. Een intense angst. Dat je eigenlijk niks anders kan dan bepaalde situaties gaan vermijden, uit de weg gaan. Daardoor verlies je de verbondenheid met jezelf, maar ook met de ander. En de ander die je juist in die situatie zo nodig hebt. Dus wat er dan gebeurt is dat je uiteindelijk de regie over je leven wat verliest. En dat trauma gaat bepalen wat je doet, de keuzes die je maakt. En het leven wat je gaat leiden. En die is voor jou.
Ach, ik ben aan de beurt.
Ja.
Het verschil tussen gewoon een nare herinnering en een trauma is dat ons systeem eigenlijk iets goeds doet. Op het moment dat er iets heel naars gebeurt en je kunt er niet van weg, dan is het ontzettend vervelend als dat de hele tijd terugkomt. Dus wat onze psyche dan eigenlijk best netjes doet, die verknipt dat in stukjes. Zodat beelden en geluiden, maar bijvoorbeeld ook lichamelijke sensaties, allemaal als een soort losse elementen worden opgeslagen in ons brein. Dan is niet die één hele overweldigende herinnering die als een hele herinnering wordt opgeslagen, maar hij gaat eigenlijk in stukjes. In de hoop dat hij op die manier hanteerbaarder is. Het vervelende is alleen dat die verschillende onderdelen als een soort trigger, dus een soort aanzetpunt, gaan functioneren op het moment dat je die weer tegenkomt. Dus een bepaald geluid, of een bepaald beeld, of een bepaalde lichamelijke gewaarwording, die roept als het ware dat stukje van de herinnering weer wakker. En dan is het net alsof je er weer middenin zit. En dat is het verschil met een gewone herinnering. Een herinnering die op een gewone manier is opgeslagen, die gaat voorbij. Dat is klaar. Daarvan weet je, dit is geschiedenis geworden, dat is niet meer nu aan de orde. Het vervelende met een trauma is omdat die eigenlijk niet als geschiedenis wordt opgeslagen, maar in die fragmenten. Op het moment dat die weer wordt aangezet, zit je er weer middenin en voelt het alsof het hier en nu staat te gebeuren in plaats van daar en toen. En als, dat kan je natuurlijk je wel voorstellen, als het voelt alsof het opnieuw staat te gebeuren, die hele akelige gebeurtenis, dan reageert je hele systeem dus alsof je opnieuw in gevaar bent. En je lijf die zorgt er dan wel voor dat je dan in actie komt. Dus die zorgt voor hele heftige, hele angstige, hele intense reacties. En op het moment dat je dan voelt van nou, het is weer net of ik daar weer ben. Ik noemde net al, dan is dat verleden eigenlijk niet meer te onderscheiden van het nu. Dan ben je als het ware weer terug in daar en dan voelt het alsof dat nu staat te gebeuren. En je lijf die zorgt er ook voor dat je er weer uitkomt. Dus je kan helemaal gaan helemaal in jezelf bevriezen. Je kan juist in actie komen. Die freeze, fight, flight reactie. Die komen in je lichaam als het ware tevoorschijn. En die zorgen ervoor dat je in actie komt. En dat voelt vaak als een reactie die helemaal niet past bij de situatie van dat moment. Dat kun je van anderen ook wel eens terug horen. Doe niet zo overdreven. Is toch niks aan de hand? Ik hoor het ook vaak van mijn cliënten terug. Dat ze zich achteraf zo vervelend voelen over hun reactie. Dat ze zich daarvoor schamen. Terwijl eigenlijk is het heel erg logisch als je beseft dat het lijf reageert alsof het hier en nu staat te gebeuren. Nou, en dan kun je je ook wel voorstellen dat als je dat allemaal wil voorkomen, dat je die triggers, die momenten waarin het zomaar kan lijken alsof het weer staat te gebeuren, dat je die kosten wat het kost, dan ook uit de weg wil gaan. En dat betekent dat je leven om allerlei, eigenlijk overal omheen moet weven om te voorkomen dat je getriggerd kunt worden. Het vervelende is ook dat die gevoelens langzaam wegtrekken. Waar je bij een gewone herinnering weet, oh ja, maar dat was alleen even mijn herinnering, is het bij een trauma zo dat het veel langer duurt voordat dat uit het systeem langzaam maar zeker weer wegzakt. Ik heb een beetje het gras voor je voeten weggemaaid.
Dat geeft niks. Een verschil tussen een gewone herinnering en trauma is, stel je voor, je hebt een hele intensieve dag gehad, of misschien zelfs een trouwerij. Dus zo'n dag, je ziet heel veel mensen, je doet heel veel indrukken op, er gebeurt heel veel, er zijn heel veel emoties, en de dagen daarna, dan plopt opeens bij je op van, oh, maar die was er immers ook. En dan plopt er even boven van, oh, wat was dat lied mooi wat we toen zongen, of wat zei die toen ook alweer. En dat is wat normaal gesproken bij een normale herinnering gebeurt. De dagen daarna komt het nog even bij je boven. Sta je er even bij stil. Je denkt er even over na. Je hebt het dus met iemand over. En je gaat weer door. Maar bij een trauma, als je dan iets meemaakt. Noem eens wat. Je zit in de auto. Het is wat mistig. Je zit op de snelweg. Iedereen rijdt zo. Nou, 80, 90. En dan ineens allemaal rode lichten voor je en het hele verkeer staat stil en je denkt, ik ben te laat. En je klapt zo op de voorganger voor je. Je denkt, dit is een oefening, dit ga ik niet overleven. Ja. Maar toch, de auto komt tot stilstand, je stapt uit, je staat te shaken op je benen. Als je dan de dag daarna terugdenkt aan wat er gebeurd is, dan denk je van oeh, daar moet ik maar niet aan terugdenken en moet dat maar een beetje vergeten. En dat is het grote verschil tussen een normale verwerking en een verwerking van meer traumatische zaken. Van eigenlijk wil je er niet bij stilstaan. Eigenlijk wil je niet terug naar dat moment waarop je zo bang was. Dat moment waarop je dacht van, maar ik ga dood. En dat moment daar wil je niet naar terug. Dus die herinnering aan het auto-ongeluk of aan die mishandeling, aan, noem het maar op, die kan op die manier geen plekje vinden in je geheugen. Omdat het ergens, je wil er niet naar terug, dus je wil er niet over nadenken, dus het kan geen onderdeel worden van je levensverhaal, van je episodische geheugen. Dus blijft hij ergens, in dat hoofd blijft het rondzingen. Dus dan plopt hij op, maar je wil er niet naartoe, je gaat er dus bij weg. Dus hij blijft maar opploppen. En dat is een heel belangrijk verschil. En dat is ook waarom mensen met een PTSS bijvoorbeeld herbelevingen hebben. Die herinnering blijft maar opploppen, maar je durft er niet naartoe, want het is te overweldigend, het is te groot. En dat er niet naartoe willen, dat klinkt nu heel bewust, maar dat gaat hartstikke onbewust. Dat is geen keuze die je maakt. Dat gaat vanzelf. Gevoelens die overweldigen, dat is denk ik het belangrijkste kenmerk van trauma. En de emotie is te sterk. Je kan hem niet dragen. Dus ga je vermijden. Het gaat ook heel erg samen met onveiligheid. En zo in die auto voel je onveilig. Bij een verkrachting voel je onveilig. Bij misbruik voel je onveilig. Bij mishandeling voel je onveilig. Dus dat is de rode draad. De onveiligheid. En die heeft zo'n grote impact. Want we kunnen eigenlijk alleen maar functioneren vanuit veiligheid. Dus als je in een groep nieuwe mensen terechtkomt, dan ben je ook een beetje aan het aftasten. Zo van, oh, wat voor mensen zijn dit? Zijn ze een beetje oké? Ben ik hier welkom? En als je het gevoel krijgt van, oh ja, ik mag hier zijn, dan ontspan je een beetje. En dan denk je, ah, het is best oké. Maar als je denkt van, volgens mij willen ze me hier helemaal niet, dan word je alleen maar gespannen. En dus we hebben een basisveiligheid nodig om te kunnen functioneren. En als dat in het geding komt, dan wordt een herinnering af, kan dan traumatisch worden. En dan wordt die, zoals Maarten net al vertelde, en ik vond het schilderij dat erbij zat. Daarin zie je dat ook heel, heel mooi terug. Het is, het zou een gezicht moeten zijn, maar het is chaos. En dat is wat er gebeurt. En trauma veroorzaakt chaos. En dan trauma in het brein. Dus behalve dat het emotionele grote impact heeft, heeft het ook impact op ons brein. Ons brein verandert erdoor. We hebben een heel klein kerntje in ons brein zitten. De amygdala, de amandelkern. Je kijkt er heel makkelijk overheen, maar het heeft een hele grote invloed op onze emoties. Het is ons alarm. Centrum. En op het moment dat we getraumatiseerd zijn, dan gaat dat centrum gaat af. En door trauma wordt dat centrum alleen maar scherper afgesteld. En dus het is steeds aan het scannen op van, ben ik hier veilig of ben ik hier onveilig? En als je narigheid hebt meegemaakt, dan zegt die kern veel sneller van, onveilig, onveilig, pas op, pas op. Dat is zelfs in hersenscans is dat terug te zien. En ook onze stresshormonen, die worden meer afgegeven. Want ja, en dat stresshormoon is betrokken bij ons in die vluchtmodus of in de vechtmodus te brengen. Dus het lichaam doet eigenlijk hele goede dingen. Maar het lichaam blijft wel in die situatie van dat trauma. Dus ook al ben je in het nu veilig, de hoeveelheid stresshormonen in ons lijf blijft hoog. Die amygdala blijft heel erg vuren, dus blijft heel erg het signaal afgeven van je bent onveilig. Ook al is dat in het nu niet meer zo.
Het is een beetje soms als een hoogstelientje bij mij. Je moet vaak denken aan een inbraakalarm. Als je een inbraakalarm hebt, maar hij gaat ook af bij elke buurkat. Ja, daar kunnen we gek van worden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja, het wordt niet meer goed gefilterd. En het is alles wat op een gegeven moment eng. Dus wat ontstaat dan? Het staat hier mooi, overwaakzaamheid. Dus veel te alert. Ook in situaties waar het helemaal niet hoeft. Dus als je dan op straat loopt, dan steeds over je schouder kijken van, ben ik nog steeds veilig? Nou ja, die tweede is eigenlijk daar een gevolg van. Juist omdat dat hoofd steeds alert is en steeds bij de les, dan word je hartstikke moe van. En dat doet ook iets met het beeld van de ander. Doet iets met het beeld van jezelf. Dus de verbondenheid wordt ook minder. En dat is eigenlijk wel een hele verdrietige. Want juist als je gewond bent, heb je die ander zo nodig. Maar die ander is tegelijk ook een bron van onveiligheid. En die is heel verdrietig. En dat is vind ik in therapie altijd een hele belangrijke. Om te kijken of we ruimte kunnen maken om die verbondenheid ergens weer te herstellen. En om mensen weer een beetje in wat wij dan in de window of tolerance, in dit mooie middengebied te krijgen. Want in dat middengebied kunnen we het beste nadenken. In dat middengebied doen onze hersenen het beste. Kunnen we ons beste afstemmen op andere mensen, op onszelf. Maar door trauma pieken we of de boven eruit. Dus dan worden we vaak boos. Of gaan we er aan de onderkant uit. En dat noemen we dan dissociëren. Dus dan ben je er even niet. Dan is de alertheid is dan zo laag. Dat je even niks meekrijgt. En een hele milde vorm heb je dat wel eens als je in de auto zit en dan denkt van, oeh, ben ik hier al? Ik heb dat even niet meegekregen. Nou, dan, dat is een heel milde vorm is dat dissociëren. En als je dat in de PTSS zin hebt, dan ben je gewoon even de tijd kwijt. Dan ben je er gewoon even helemaal niet. En de een die zit dan muisstil op de stoel. En je kan tegen iemand aanpraten, maar er komt geen reactie. De ander die gaat aan zijn lijf plukken en is ook niet bereikbaar. Weer iemand anders die gaat gewoon gevloerd en die ligt daar. Dat is wat dissociatie is. Het is vaak een hele nare, naar iets om als naaste naar te kijken, om daarbij te zijn. Want je wil zo graag helpen, maar op dat moment kun je niks van die ander die is even uit contact. En 9 van de 10 keer kun je ze ook maar het beste even laten. Hoe moeilijk dat ook is. Ja.
Zie je dat aankomen? Je zegt wel, iemand is oud of zo, maar zie je ook dat die persoon in die stand komt als waar?
Soms wel. Ik heb cliënten gehad bij wie ik het kan voorspellen. Zo van, jij gaat nu die kant op, dus ik ga alvast wat tegen jou aanpraten. Dus concentreer me vast op mijn stem. Blijf daar om te helpen om in het hier en nu te blijven, maar dat is niet altijd zo.
Soms. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt met een hulphond en soms zie ik het aan de hond. Ja. Dus die hond heeft het sneller in de gaten dan ik. En ook sneller in de gaten dan mijn cliënt zelf. Ja. Maar soms gaat het ook.
Dat is als het al geconstateerd is. Maar als je nog, zeg maar, ik heb daar nu bij spreken geen last van. Maar stel je voor dat je daar naartoe groeit. Is dat te zien? Of ben je eigenlijk altijd te laat? Want jullie hulp is natuurlijk achteraf.
Ik snap de vraag nog niet helemaal.
Nou, als je zie het aankomen, als je zeg maar als er geconstateerd is dat je dit probleem hebt, dan groei je er naartoe. Dan krijg je het onder controle en dan kan het daarna weer komen. Ja. Maar zie je het ook aankomen als je het daarvoor nog nooit gehad hebt? Is het iets wat opbouwt of kan het zomaar ineens ontstaan?
Dissociatie kan zomaar ontstaan.
Dus het is niet een opbouwend iets en op een gegeven moment wordt het te veel.
Nee.
En in milde mate hebben we dat dus allemaal. Inderdaad, wat Hergen net stelde. Je komt thuis ineens, denk je, ik ben blijkbaar veilig over alle rotondes gegaan, maar ik heb er geen herinnering meer aan. En dat is prima.
Ja. En niet dat je zegt, nou, jij zou het wel eens kunnen ontwikkelen, je moet hulp gaan zoeken.
Nee. Er zit altijd, er gaat iets van trauma aan vooraf. En ook dan wordt trauma, dissociatie 9 van de 10 keer getriggerd door iets wat je doet denken aan. En dus komt niet helemaal uit de lucht vallen. Maar het is ook niet iets wat je kan ontwikkelen.
En ergens is het natuurlijk ook een best een handige manier van ons psychisch systeem om even geen extra stress en rotzooi te hoeven dragen. We gaan eigenlijk even op screensaver. Dus wat dat betreft zitten we toch ook wel mooi in elkaar. Is het ergens ook wel een soort beveiligingssysteem. Alleen het vervelende is dat je op dat moment zelf, wanneer je zelf in zo'n dissociatieve toestand zit, daar geen grip op hebt. Mensen schamen zich er vaak ook achteraf voor. En eigenlijk kun je op dat moment dus ook niet handelen. Dus het vervelende is dat bij trauma je de regie kwijt bent. En dat is hier bij deze onderprikkeling eigenlijk ook het geval. Die anderen kennen we trouwens ook. Als mensen heel, heel onrustig, nou, die kennen we ook zonder trauma trouwens allemaal.
Ja.
Op het moment dat mijn beide kinderen iets aan mij vragen en ondertussen probeer ik mijn sleutels te zoeken, want die ben ik kwijt. En mijn man die vraagt ook nog waar, waar het overhemd is gebleven, ja, dan zit ik ook wel daar.
Ja,
ja, hè? Ja, ja. Ja, ik weet niet waar die is.
Ja. Voor dissociatie, dan we hebben we dit soort ballen. En heel soms dan zeg ik tegen een cliënt van vang. En dan, dan vangt hij al. Dat wil jij beter dan ik. Dankjewel. En je merkt ook, dit is eentje met... Dit voelt niet zo lekker. Als je daarin knijpt, dan krijg je een beetje een pijnprikkel. En ook dat helpt weer van die daar terecht te komen.
Want wat we graag willen is dat mensen weer naar het midden toe gaan.
Ja.
Omdat je daar weer kunt handelen. Je kunt denken wie in contact staat met je eigen gedrag en met wat je voelt.
Ja.
Ja, een zuursnoepje werkt ook.
Dat helpt ook.
Zo'n Napoleon, ik zal geen reclame maken.
Ja.
Ja.
Op de tafel van 7 doet het ook goed.
Ja.
De tafel van 7. Zeg nou eens de tafel van 7 op.
Of de tafel van 100 met 9 achteruit. Werkt ook.
Ja.
Ja.
Alles om dat hoofd op een andere manier weer aan te zetten.
Ja,
op het moment dat jij denkt, dat je weet dat iemand een trauma heeft meegemaakt, maar die zie je niet onderprikkeld worden of overprikkeld worden. Hoe zit dat dan? Dat niet iedereen die symptomen krijgt. Snap je een beetje waar ik het in doe? Er zijn best mensen die, waarvan je weet dat die iets heel ernstig hebben meegemaakt. En dan denk je, dat herken ik van de toekomst, is dat één dat je wel.
Dit is bijna de kern van de grote vraag van alle psychologen.
Ja.
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 Ja. Ja, hoe is het toch mogelijk dat sommige mensen zoveel tegenslag hebben en redelijk veerkrachtig en andere mensen met minder regen op hun dak? Ja, er zijn allerlei factoren die daarin meespelen, daar gaan we het zo ook over hebben.
Ja.
Maar er blijft ook een factor waar we niet helemaal achter kijken.
Ja. Ja, want in dit hele grote dikke boek, in de DSM-5, staat de PTSS beschreven. En er zijn zoveel factoren die daar een rol bij spelen, dat je wel 300.000 verschillende vormen van PTSS hebt. Dus eigenlijk is de conclusie dat trauma er voor iedereen net een beetje anders uitziet. Dus dan kan het heel goed zijn dat het bij persoon 1 zich heel anders uit dan bij persoon 2. Dus dat maakt het wel ingewikkeld. En vooral ook voor naasten en mensen uit de omgeving. Zo van, nou ja, waar zit ik tegenaan te kijken?
En de meeste mensen proberen dit en dat natuurlijk ook niet te laten zien.
Ja.
Dus als je die prikkels vermijdt. En niet iedereen heeft er ook in dezelfde mate last van. Maar je kunt ook een beetje afwezig zijn. En dan, dat zou je een milde mate van dissociatie kunnen noemen. Ja.
Als je niet de symptomen van overprikkeld en onderprikkeld hebt, heb je daar wel een trauma?
Het is zelfs andersom dat de window of tolerance geldt niet alleen voor trauma, maar dat ieder mens heeft een window of tolerance. Dus je zou kunnen zeggen eigenlijk een soort raamwerk waarin je een soort optimale spanning hebt. En bij optimale spanning kun je het beste leren, voel je het meest verbonden met jezelf en met anderen. En daaronder sta je een beetje uit. Nou, iedereen die leerkracht is, die weet ook hoe dat voelt. Als kinderen er niet zijn. En dan is er dus helemaal niet per se trauma, maar dan zijn ze gewoon afwezig. En iedereen weet ook hoe overprikkeld eruit ziet. Want dat zijn we allemaal ook wel eens. En dus die window of tolerance is niet beperkt tot mensen met trauma. Maar wat we zien bij mensen met trauma is dat die optimale spanning, dat die zich versmalt heeft. Dus dat een riggeltje is geworden. Dus dat je er gauw onder of bovenuit kukelt. En dat maakt het vervelend. Ja, heel akelig eigenlijk.
Ja. Dus iedereen met trauma gaat boven of onder dat raampje uit.
En ieder zonder trauma ook, maar minder gauw.
Ja.
Ja.
Ja. Even kijken. Hebben wij zo voldoende gezegd over dat Window of Talent?
Ik denk het wel. Ik denk dat er hierna ook nog iets over verteld wordt. Zullen we eens kijken?
Ja.
Kijk. Ja, hoe gaan we nou gauwen buiten je window? Nou, als je een kort nachtje hebt gehad, kennen we allemaal, dan heb je wat korter lontje. Kan je wat minder hebben. Dus dan ga je er gauwer boven. Maar andersom, je bent ook gauwer wat afwezig. Je hebt even niet gehoord wat je jongste ook weer vertelde over wat ze op school had meegemaakt. Dus gebrek aan slaap. Te veel stress of druk. Ik noemde net al die combinaties van alles kwijt zijn en iedereen die wat van me wil. Dat is stress of druk. Maar het kan natuurlijk nog veel gestresster en nog veel drukker. Nou, dan ga je gauwer boven je raampje. De meeste mensen schieten er eerst boven. Maar wat ook kan is dat je als het ware achterlangs dan toch beneden uitkomt. Dat het zoveel wordt dat je als het ware implodeert en dan sta je even helemaal uit. Heel specifiek voor trauma geldt dan triggers of traumaherinneringen. Dus nou ja, die seintjes die op de een of andere manier doen denken, doen associëren aan datgene wat met dat trauma te maken heeft. Dus jij noemde net dat voorbeeld van zo'n auto-ongeluk. Nou, dan kunnen wij een beetje raden dat het waarschijnlijk iets is met zwaailichten. Of remlichten. Okay. Ja, of überhaupt de snelweg. En zo, ja, als je een tijdje in ons vak zit, dan ga je een beetje raden welke kant je op moet denken. En toch missen we altijd weer van alles. Ja. Is het voor ieder persoon net weer een beetje anders. Overprikkeling, drukke plekken. Nou, die herkennen we denk ik ook allemaal. Als er heel veel van je gevraagd wordt. Voor niet iedereen is een drukke verjaardag een plezierige plek. Of een drukke winkelstraat. Dan ben je gauwer uit je window. Als je dan ook nog wat moet, dan voor je het weet ontplof je. Maar ook te weinig stimulatie. Dan zou je er eerder onder glijden. Dus dan zit je juist laag in je window. Als het heel saai is, ja, dan glij je eerder weg. De ace.
Deze Amerikaanse dokter, die hield zich bezig met mensen helpen met afvallen. En toen ontdekte hij dat, of toen merkte hij eigenlijk, dat sommige vrouwen heel mooi aan het afvallen waren. En toen opeens weer aankwamen. En ook niet zuinig, ze kwamen meer aan dan ze daarvoor wogen. En toen dacht hij, wat is dat gek? En waar komt dat toch door? En toen raakte hij met een van die vrouwen in gesprek. En die vertelde zo tussen neus en lippen door van, daar heeft iets van misbruik plaatsgevonden. En daardoor werd hij getriggerd en is hij daar meer onderzoek naar gaan doen. En zo ontdekte hij dat sommige vrouwen onaantrekkelijk wilden zijn en daardoor heel veel gingen eten. Om maar te voorkomen dat ze opnieuw werden misbruikt. En dat gebeurde niet alleen toen. In de late jaren 90. Maar dat gebeurt ook nu nog. Ik ben een aantal jonge meiden tegengekomen die extra veel gingen eten om maar te voorkomen dat ze aan die veel te oude neef uit Verwegistan werden uitgehuwelijkt. Die extra gingen eten om maar te voorkomen dat dat die broer hun aanraakte.
Is dat bewust of onbewust?
Ja, zeg het maar. Toen ik het ze vroeg, was dat inmiddels bewust. Maar heel vaak was het op het moment dat het speelde helemaal niet zo bewust. Dat maakt het wel ingewikkeld. Ja. Het is eigenlijk een soort veiligheidsgedrag, een soort beveiligingsmechanisme. Ja, zeg het maar. En hij is toen deze man is meer onderzoek gaan doen. En daar zijn de ACEs uit ontstaan. Ja. En dat zijn er wel geteld 10. Hè, en die vragenlijst die heeft hij uitgestuurd. En heel veel van die items die op die lijst stonden. hebben te maken met geweld binnen het gezin. Je had ontdekt dat de meeste schade binnen het gezin toegebracht wordt. En dat is ergens ook wel logisch, omdat het ook daar weer over veiligheid gaat. Hè? Het gezin, de plek waar je eigenlijk veilig zou moeten weten en beschermd zou moeten worden. Ja, daar kan ook heel veel misgaan, helaas. Toen heeft hij die 10 van die aces opgesteld.
Waar is ook weer een afkorting van? Weet je dat?
Ja.
Geen strikter. Want het zijn eigenlijk factoren, hè, die voorspellen.
Het
first childhood experiences. Dat zijn ze, ja.
Ja.
Dus nare jeugdervaringen.
Ja. Dus gaat het over thuis uitgescholden worden, geduwd, geslagen worden, maar ook gezien. Zien dat je moeder of je vader geslagen wordt. Op seksuele manieren aangeraakt worden door iemand binnen de familie. Maar ook verwaarloosd worden en niet gezien worden. Niet voldoende te eten hebben. Scheiding van ouders. Alcoholgebruik. Somberheid of andere psychiatrische problematiek. Of detentie van een van je ouders. En hij ontdekte dat als er 4 of meer van deze gebeurtenissen in het leven van een kind plaats hadden, dan was de kans dat een kind een verstoorde hersenontwikkeling kreeg, was groter. Sociaal-emotionele verslechtering vond plaats. De levensstijl was veel ongezonder. En mensen werden ook gemiddeld een stuk minder oud. En het werkte zo, hoe meer van dat soort ervaringen, hoe slechter de prognose en hoe ernstiger de problematiek. Dus het gezin is zo belangrijk. En we zeggen dat heel vaak tegen elkaar van, het gezin moet een veilige plek zijn. En dat toont dit ook weer opnieuw aan. Het gezin is zo belangrijk. Dus we moeten zo zuinig op onze gezinnen zijn. En in de GGZ zeggen we heel vaak, we moeten het netwerk betrekken. Deden we dat nog maar meer. Want dan krijgen we nog meer zicht. En kunnen we gezinnen nog beter helpen.
Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk een hele akelige opsomming.
Ja.
Ook eentje waar je wel somber van kan worden als je dat ziet. En als het eenmaal gebeurd is, ja, dan. Nou ja, alsof dit je voorland is. Maar wat het mooie is dat deze man hiermee hard maakte dat die trauma's die tot dan toe altijd over het hoofd gezien werden, of al die jeugdervaringen die nou toch maar eens een keer voorbij moesten zijn, dat hij daarmee eigenlijk onderkende, ja, dit heeft dus blijvend een gigantische impact. En omdat hij arts was, kon hij dat ook heel fysiek aantonen. Nou ja, bovendien staat niet voor niets het vroege overlijden. En daarmee onderkende hij eigenlijk dat dingen die vroeger zijn gebeurd en die psychologisch effect hebben, niet alleen toen na waren, maar eigenlijk een blijvende afdruk op je maken.
Ja. En dan heeft hij nog niet eens meegenomen wat de psychologische impact is.
Exact.
Ja. En dat doet ook iets in de ontwikkeling van je als persoon, in je persoonlijkheid. En dus ook in je relaties.
Ja, want dat staat daar natuurlijk ook uitgelegd. Het heeft ook effect op de mentale gezondheid. Deze zie je. Vaker depressief, angstig, meer middelen gebruik, vaker suïcide. Dus dat wat je jong meemaakt, heeft gigantisch effect.
Ja. Ja. Het is daarom ook niet voor niks dat we als psychologen altijd vragen naar, waar kom je vandaan, wat heb je meegemaakt. En dat heeft hiermee te maken, om daar een beetje zicht op te krijgen. Want klachten komen nooit uit de lucht vallen. En dus dat willen we graag snappen, van hoe zit dat in elkaar?
Dus een psycholoog een beetje berucht om, maar ja. Daarom dus.
Ja.
Ja, dus samenvat, een trauma is een wond. En dat komt uiteindelijk oorspronkelijk van die lichamelijke wond, maar het kan net zo goed een psychologische wond zijn, een emotionele wond zijn. In reactie op een schokkende gebeurtenis, die eigenlijk maar geen geschiedenis wil worden, die zich laat gelden alsof het hier en nu nog steeds gebeurt. En dat kan één gebeurtenis zijn. Helaas komt ellende vaak niet alleen. Het heeft de neiging om zich te herhalen of zich te combineren met volgende ellende. En daar wordt het natuurlijk nog erger van. Met alle gevolgen tot van dien. Nou ja, daar ging die E-studie net over. Ja, u vroeg net, hoe kan het dat de een geen klachten ontwikkelt en de ander wel? Ja, er zijn tal van factoren die daarmee te maken hebben. Aanleg, in erfelijke factoren. Maar als het gaat om trauma en we kijken naar de aard van het trauma, dan weten we wel een aantal dingen. Hoe jonger het plaatsvond, het trauma, hoe ellendiger. En ik heb hier een bakje met klei meegenomen. En deze heb ik er vanmorgen al uitgehaald. Dus deze is nog niet helemaal hard, maar wel een beetje hard. En deze staat even voor de oudere leeftijd. Het wordt ook al een beetje krakelé. Deze heb ik er net uitgehaald. En dat gaat even over het jonge kind. Hetzelfde balletje, maar hij is nog veel kneedbaarder. En dan kan je je wel voorstellen, ik zal het zo even laten zien, dat als er een trauma komt, dat de impact verschilt.
Het jonge kind. Als we daar een trauma in aan toevoegen, dan gaat hij eigenlijk heel makkelijk erin. Zie je ook, hij komt eigenlijk heel diep. En het kind zal proberen om dat trauma te verhullen en die zal zich daar omheen vormen. En dat kan ook nog, want de klei is nog zacht. Als ik hetzelfde doe met deze ouwe, dan kom ik er veel slechter in. En als ik het er omheen wil werken, nou, dat wordt niks.
En hier zien we dan het verschil tussen dat jonge kind en de wat oudere. En op het oog lijkt het misschien alsof dat jonge kind veel beter is bekomen van die traumatische ervaring dan die volwassene die al veel meer uitgehard is. Maar het beroerde is dat eigenlijk dat kind zich veel meer heeft moeten vormen om dat trauma heen. Dus we zien het niet meer zo goed, maar het is er wel degelijk. Het heeft eigenlijk de hele identiteit vervormd. Dus dat is het verschil. Dus onderschat niet wat juist vroegkinderlijk trauma doet. Wat ik niet ga doen nu, is daar nog weer zo'n knijper aan toevoegen. Maar je kunt je wel voorstellen dat als er meer trauma's plaatsvinden, dat dit er nog beroerder uit gaat zien. Dus hoe meer trauma's er gebeuren, hoe heftiger de impact daar eigenlijk van. Dus meervoudig heeft meer impact. Dus enkelvoudig, om even een voorbeeld te geven, is dat auto-ongeluk waar jij het bijvoorbeeld er net over had. Dat is hartstikke vervelend, maar je kan het vaak vrij goed aanwijzen. Het is die ene gebeurtenis geweest. En zeker als dat later in het leven is, dan kun je vaak vrij goed herkennen, hey, dat was dat kantelpunt, toen is er in mijn leven zoveel veranderd. Als het jonger is geweest, dan is het dus veel meer gevormd geweest. Zijn er een heleboel gebeurtenissen geweest, dan gaat het eigenlijk achter elkaar door. Nou, dat zien we bijvoorbeeld bij oorlog of armoede. Dan hebben de trauma's de neiging om elkaar op te volgen. Wat ik net al zei, ellende komt vaak niet alleen. En een grote factor is of het trauma wordt veroorzaakt door pech, dus bijvoorbeeld een aardbeving, is pech van buiten. Of een ongeluk komt ook van buiten. Of van binnen in het gezin. En dat heeft alles ermee te maken met wat jij net noemde. Dat het thuis in gezinnen eigenlijk een veilige plek zou moeten zijn. En als dat niet zo is, nou dan vormt eigenlijk de hele identiteit van een kind. Dus als het binnen een gezin plaatsvindt, dan verliest een kind veel meer dan... dan verliest een kind eigenlijk veel meer tegelijkertijd. Daar komen we zo nog op terug.
Ik wil eerst even horen hoe dit landt bij jullie, want het wordt steeds stiller. Vertel eens, hoe landt het bij jullie?
Mag ik praat zijn persoon doel?
Nog één keer?
Mag ik praat zijn persoon doel?
Wanneer vraagt zo'n persoon hulp? Nou, vaak als iemand heel veel lijdensdruk heeft. Dus als hij er echt onder lijdt. En mensen wachten over het algemeen wel heel lang. Ik heb heel veel mensen gezien die zeiden van, had ik dit jaren geleden gedaan. En mensen zijn ook wel bang voor behandeling. Ze zeggen van, dan moet ik alles weer onder ogen komen. En dat vind ik moeilijk. En dat is het ook. En de traumabehandeling, ik zeg altijd tegen mensen, dat is de naaste behandeling die we maar hebben. Ja, want je moet terug naar dat moment dat het zo naar was. En het is niet voor niks dat je dat zoveel mogelijk probeert te vermijden. Dus vaak zoeken mensen pas laat hulp.
Het is eigenlijk een tegennatuurlijke beweging.
Ja.
Je wil er vandaan en dan moet je er weer naartoe.
Ja, ik heb er minder over gepraat, hè? Een paar jaar geleden.
Ja.
Het stond er niet over gepraat.
Nee,
bestond niet.
Nee,
maar het bestond natuurlijk wel. Ja, ja.
Ja.
Ja, dus wat dat betreft is het ook mooi dat er meer aandacht voor is. En is het ook mooi dat er hier zo aandacht voor is. Ja. Want een trauma kan zo eenzaam maken als je ook nog onbegrepen voelt erin.
Ja. Ja.
Zijn er altijd volwassenen die komen, maar ook kinderen dan?
Ook kinderen.
Komen ze daar dan achter?
Nou, vaak merken ouders of een kind heeft nachtmerries. Of durft niet te gaan slapen, een bed plassen weer als dat heel lang niet geweest is, maar ook gedragsproblemen.
Dat heeft altijd wel gevolgen, je merkt het wel aan een kind?
Nee.
Nou, niet, ja.
Stop. Nou, ja, maar het wordt ook heel vaak gemist. Ja. Want ja, zeg het maar. Dus ja, achteraf is iedereen wijs. Ja.
Ja. Er wordt wel iets gemerkt, maar het wordt niet altijd aan trauma gelinkt. Soms wordt gewoon gezegd, je hebt een lastig kind. En dat gebeurt helaas vaker. Ja. En dat heeft tot op de dag van vandaag soms invloed. We hebben nu een jongen in een groep en die zegt dat ook. Van zodra iemand een beetje kritisch is, of wel ja, ik ben weer dat lastige kind. Terwijl ik eigenlijk misbruik heb meegemaakt. Ja. Nog andere reacties?
Ik heb nog een vraag.
Ja.
Ik vroeg me af. Je hebt het hier altijd over achteraf. Ik heb het ook met bijvoorbeeld met rouw en rouwverwerking. Natuurlijk, voor de rouw in, maar ik denk dat het toch heel wel aan elkaar linkt.
Mm-hmm.
Maar is het niet heel nuttig, of zou het niet nuttig zijn dat bijvoorbeeld kinderen op school al leren wat zoiets bijvoorbeeld inhoudt? Om iets te zien, om het te leren, hoe ga je ermee om? We leren natuurlijk Frans, Duits, wiskunde, dat is allemaal heel belangrijk. Maar omgaan met elkaar, dat leer je eigenlijk.
Nee.
Is het niet nuttig om dat bijvoorbeeld op school ook een les in te krijgen? Dat je of bij een ander ding herkent, of dat een ander wat makkelijker durft te praten. Dat heb ik opgevoed met ieder huisje heeft een kruisje, dus dat houden we, dat hebben wij nog eenmaal. We praten daar niet over, mm-hmm. Dat horen we net ook al.
Ja.
Als je dat openbreekt en van jongs af aan al misschien heel klein dan leert op school.
Ja, of thuis.
Ik denk wel eens van. Dat zou dat niet heel nuttig kunnen zijn?
Ik denk het wel. En ik denk dat een heleboel leerkrachten ook heldendaden verrichten op dat gebied. Ja. Dat ze onze kinderen al heel veel leren over hoe ze met elkaar om moeten gaan. En dat het leven pijn doet.
Ik skippen.
Voor het vak psychologie. Ik kom. Ja.
En dan een leuk vak erbij, zoals dit. En dan
ja.
Iets over horen of leren.
Ja.
Ja, als je sterfgeval als kind dichtbij meemaakt. Maar ook hoe andere mensen daarmee omgaan. Dat is aan de kant. Je hoort soms hele bijzondere uitspraken die jou dan bepaalde weer zouden steunen. Die compleet niet op zijn plek zijn. Mensen weten zich geraakt.
Nee.
En daar is wel, er zijn natuurlijk boekjes van, dat lees je vaak achteraf.
Ja.
Ik zou daar, als stichting is, je zegt van bij de overheidsinstantie, dat zou dat niet heel belangrijk zijn.
Ja.
Ja. Nou, ik wil even aanvullen dat eigenlijk in het onderwijs ook zeker onbekend is. Ik weet niet of het hier ook anders verhoud is, maar het veel scholen dat het nu zeker krijgen. En ik denk dat op het VO, op het mentoraat, de laatste jaren wel wat sterker is geworden om te signaleren wat er zo vaak doorheen glipt, en wat net gezegd, maar zij daar ook wat meer handvaten bij hebben gekregen. Dus ik zie wel een positieve ontwikkeling.
Zeker. Ja. En ik denk dat een belangrijke sleutel ligt bij het praten over. En dat we een cultuur gaan maken met z'n allen. Waarin er ruimte is om te vertellen over dat soort moeilijke dingen. Dat er mensen zijn in je omgeving waarvan je denkt van, die is veilig genoeg om zoiets kwetsbaars mee te delen. Want dat is zo belangrijk.
Je dan, hoe langer je wacht, hoe broeder het wordt.
Ja.
Helaas. Ja, behalve. Kijk, kort na een ingrijpende gebeurtenis weten we eigenlijk niet goed wie er trauma ontwikkelen zal en wie niet. We hebben werkelijk geen idee. En we hebben wel gemerkt dat als je mensen dan heel gedetailleerd gaat vragen wat ze allemaal hebben meegemaakt en doorstaan, dan vergroten we gek genoeg het risico op trauma. Dus eigenlijk zeggen we, doe nog even niets, geef als het ware de kans om te vergeten. Vergeten is ook genade. Maar een... Nou, wat is het tijdsbestek ook alweer?
Ja, maar 3 maanden.
3 maanden.
Ja.
Dan hebben we een heel aardig beeld bij wie dat inderdaad netjes is weggezakt en als herinnering is opgeslagen en bij wie dat trauma is geworden.
Ja. Als we vervolgens heel lang gaan wachten, dan wordt het wel beroerder.
Ja, je hebt natuurlijk bij trauma, ik weet uit eigen ervaring bijvoorbeeld, een moord meegemaakt en daar bieden ze een slachtofferhulp aan. Dat komt direct daarna.
Ja.
Je gelijk naartoe, dat heb je niet gedaan, maar je zou kunnen zeggen van, dat zou het ook nog kunnen vergroten.
Maar bij slachtofferhulp weten ze heel goed dat ze doen.
Ja.
Dus dan gaan ze niet de details uit vissen van wat heb je allemaal gezien.
Nee.
Daar blijven ze dan vaak netjes van af.
Ja.
Maar laat ze eigenlijk weten, ik ben beschikbaar, er is steun. En dat is uitstekend. Ja.
Ja? Oké. Okay. Dan
wacht
gaan we nog eventjes.
Nee,
even
deze.
Terug. Ja. Deze figuur is wat Martin net uitlegde eigenlijk mooi in een schema duidelijk gemaakt. Vroege kindertijd tot aan een volwassenheid en verticaal buiten het gezin, binnen het gezin en linksboven is eigenlijk de prognose het allerslechtst. En hoe vroeger in het leven van iemand en als het in het gezin gebeurt, dan leidt dat onherroepelijk tot dit. Dat is, het kind zich rondom het trauma gaat vormen. Dus eigenlijk wordt het kind misvormd. En in psychologentermen wordt het dan complex trauma of de complexe PTSS genoemd. En die problematiek is ernstig. Als we dan eentje doorschuiven, dan komen we bij problematiek die in de volwassenheid speelt. Dus dan moet je denken aan huiselijk geweld. Aan intieme terreur. En dus dat de ene partner de andere partner helemaal controleert. En elke stap nagaat en bij wijze van spreken een tracker op de telefoon of in de auto heeft om maar precies te weten waar iemand is. En helaas hebben die bovenste twee heel veel met elkaar te maken. Dat een kind wat al vroegtijdig getraumatiseerd is, komt vaak in een relatie terecht waar opnieuw trauma plaatsvindt. Dus dat maakt het vaak dubbel verdrietig en de traumatisering nog weer een stukje erger. Wat dus vaak leidt tot persoonlijkheidsproblematiek. Dus dat je als persoon scheef gaat groeien. Dus dat je of heel erg angstig wordt. En dan dus mensen heel erg uit de weg gaat. Situaties uit de weg gaat. Of dat emoties heel erg gaan wiebelen. Alle kanten opschieten. Snel boos bent. Niet zo goed meer weet wie je zelf bent. Dat is een hele ingewikkelde problematiek. De prognose is beter wanneer een kind buiten het gezin een natuurramp meemaakt. Is nog steeds heel heftig en intens. Maar als een kind wel de veilige basis van thuis heeft, de veiligheid ervaart van oh, mijn ouders die zijn er nog en die zorgen voor mij, die passen op mij, die beschermen mij, kan het alsnog problemen ontwikkelen, maar minder intens dan wanneer dat de onveiligheid vanuit het gezin komt. En dat geldt in nog meerdere mate voor als het plaatsvindt in de volwassenheid. Dan komt de knijper er wel in. Maar die is er ook vrij makkelijk weer uit te halen. Of, nou ja, vrij makkelijk, maar die is er goed uit te halen. Is deze zo'n beetje helder? Ja, goed. Want ik zie dat we alsnog weer ruzie hebben met de klok.
We hebben altijd ruzie met de klok. Dat is een traditie. Ja.
Ja.
Wat we eigenlijk zo belangrijk vinden is als kinderen thuis het gevoel hebben, hey, ik ben hier veilig. Ik ben als het ware ingebed in contact. Nou, wat is daarvoor nodig? Spiegeling. In contact met een heel klein kindje voel je waarschijnlijk zelf al aan. Je gaat als het ware woorden geven aan wat je ziet gebeuren in het gezichtje van een kindje. Dus als het moet huilen, zeg je, ach, wat ben je zo verdrietig. Dan hoef je ouders niet te leren, doen ze vanzelf. Maar ondertussen zou het heel erg jammer zijn als je tegen zo'n babytje zegt die verdrietig is of misschien wel hongerig is, oh, wat ben jij boos? Dan zou zo'n kindje na verloop van tijd wel een beetje in de war kunnen raken. Want hoe moet het nou leren wat het van binnen voelt als het eigenlijk steeds een andere vertaling krijgt? Dus wat we willen is dat het congruent is. Dat betekent eigenlijk dat wat je weergeeft over je kind, en dat is niet alleen bij een babytje, maar ook bij een peuter, kleuter, schoolkind, tiener. Dat klopt met wat het kind inderdaad zelf meemaakt en dat het dan op een gegeven moment gaat snappen, ja, dat is wat er in mij is. Maar we willen ook graag dat het gemarkeerd is. En dat betekent zoveel als dat de ouder of een andere volwassene, die als het ware terugspiegelt wat het kind ervaart, niet zelf helemaal overgenomen wordt door die emoties. Dus stel dat een kind een knie openvalt en daarvan overstuur is, dan is het mooi als een ouder dat kan zeggen van ach, wat ben je geschrokken en dat doet ook zeer. Maar het wordt al een stuk vervelender als je voelt dat je als ouder zelf zo overstuur bent, omdat je misschien wel echt zorgen maakt over de knie, omdat die misschien wel gebroken is. Dan kun je eigenlijk niet meer gemarkeerd spiegelen. Dan val je eigenlijk samen met de emoties die je terugspiegelt. En in dat geval is het bedje waar je kind eigenlijk wil inbedden, is een beetje lek gegaan. Als het wel goed gaat, en het hoeft niet altijd goed te gaan, de helft van de keer is goed genoeg, dus dat valt over mee. Dan ontstaat er een gevoel van een veilige basis. Ik word gezien, ik word gesnapt en ik kan er met die emoties allemaal zijn. Bij complex trauma in de kindertijd gaat het daar consequent mis. En als je je voorstelt dat er misbruik is, seksueel of fysiek of emotioneel opzicht, ja, dan kan het haast niet anders of die veilige basis die gaat er natuurlijk aan. Mishandeling, verwaarlozing of verwennen met zoiets, dan is er eigenlijk geen grens. Dan vallen de behoeften van dat kind, die worden je zou zeggen altijd ingewilligd, maar eigenlijk dus niet, want een kind heeft ook behoefte aan veiligheid en grenzen. En het komt dus eigenlijk in feite tekort. En dan kan een kind zich niet veilig hechten. Je hebt niet die veilig onderlaag gelegd onder een kind waarin het zich kan ontwikkelen. Dan krijgen we dus hechtingsproblemen. We zien hier een plaatje, misschien ken je hem wel. Er hoort een filmpje bij. Dat noemen ze het still face experiment. Het is een experiment geweest waarbij ze laten zien wat er gebeurt als ouders eigenlijk hun gezicht helemaal vlak houden. Wat bijvoorbeeld het geval kan zijn wanneer je heel erg depressief bent. Of, hedendaags voorbeeld, als je de hele tijd op je telefoon zit te kijken. Want dan heb je een vlak gezicht. En wat je in dit filmpje zag, is dat deze moeder, die komt heel adequaat over, dus die maakt heel leuk contact met haar kindje. En dan van het ene op het andere moment houdt ze haar gezicht helemaal vlak. Het filmpje is eigenlijk niet om aan te zien. Nee. Want het kind dat raakt overstuur. Hij raakt steeds meer overstuur. Die doet er eigenlijk alles aan om de aandacht van haar moeder weer terug te winnen. En in de hoop dat ze weer gaat reageren. Dit filmpje laat eigenlijk heel akelig, maar daarmee ook duidelijk zien dat congruent en gemarkeerd spiegelen niet goed gaat en hoeveel stress dat oplevert bij een kindje van, dit kindje is een jaar. En je kan je dan ook wel voorstellen dat als die stress, eigenlijk heb je als kind je ouders nodig om je eigen stress te reguleren. Dat kan een jong kind nog niet zelf. En als dat dus consequent niet goed gebeurt, dan wordt het heel moeilijk om later zelf je emoties te reguleren. Dus dat betekent eigenlijk, emoties gaan op en neer, dat is verder normaal. Maar daarmee krijg je ze als het ware weer in dat middengebiedje. Wanneer je ouders dat je niet voorleven en eigenlijk voor jou doen, dan is het heel moeilijk om je eigen emoties te reguleren. Gedrag wordt dan ook moeilijker om te reguleren. Dan wordt het ook moeilijk om andere mensen te vertrouwen, dus om je te verbinden. Hoe moet je dan ontdekken wie je zelf bent? Dat ontdekken we eigenlijk in het contact met die ander. En dan kun je eigenlijk niet anders concluderen dan de wereld is een gevaarlijke plek en ik sta er kennelijk alleen voor. Dat is in notendop wat hechtingsproblematiek is.
Ja. Is ook nog voor jou.
Ook nog voor mij. Maar zo'n kind moet natuurlijk er wel mee leven, dus wat gaat hij dan doen? Ja, die zal zich minder goed kunnen reguleren. Dus dan zien we druk of onrustig gedrag, ADHD-achtig gedrag of autisme-achtig gedrag of OCS, dus dwangmatig gedrag. Nou, je kunt je wel voorstellen dat kind krijgt vaker op zijn kop. Het is misschien veel wisselender in stemming, gauwer boos, gauwer verdrietig. Komt gauwer in conflict met anderen, want niemand heeft je verteld hoe het werkt met die emoties en hoe die emoties van jezelf effect hebben op die ander en hoe dat dan weer effect heeft op jou. Dus daar komt natuurlijk ruzie van. Somberheid, zelfbeeld. Het is ook moeilijker om te leren. Om te leren moet je je allereerst veilig voelen. Nou, als dat niet lukt, dan zijn leerproblemen vaak veel moeilijker. Alle leerkrachten weten dat het eerst rustig en veilig moet zijn in de klas voordat je een klas tot leren krijgt. Gedragsproblemen school, thuis of op school. Nou ja. We hadden het er net al even over. PTSS in de kindertijd. Dus dat is die hele nare ervaring. Soms meerdere achter elkaar. Een overweldigende gebeurtenis. Maar wat nou zo hoopvol is, is dat als het thuis veilig is, dan komen de meeste kinderen daar prima overheen. 5% ontwikkelt dan een PTSS. Hangt een beetje af van de ernst van het trauma. Maar als dat kind kan thuiskomen met de schrik, dan groeit het daar vaak prima overheen. Soms niet. Daar komen we later op.
Ergens heel, heel hoopvol, hè? De meeste kinderen zijn dus hartstikke veerkrachtig.
Ja. Ja.
Dus dat is mooi.
Maar goed, als die PTSS er wel is, dit is dan wat we zien. Jij noemde net al de nachtmerries, herbelevingen of flashbacks, dus alsof het opnieuw staat te gebeuren. Maar ook negatieve cognities, dat zijn gewoon overtuigingen of gedachten over jezelf of de ander of de wereld. Dus een kind dat bijvoorbeeld een aanrijdingje meemaakt, die durft misschien wel niet meer zo makkelijk de fiets op. En denkt dat het zomaar mis kan gaan, overal en nergens.
Het complex relationeel trauma. Ik noemde net al even het huiselijk geweld in de relatie tussen twee mensen. De intieme terreur. Dat kan heel destructief zijn. Het kan het vertrouwen wat er in mensen is een behoorlijke deuk doen oplopen. Juist omdat er tussen twee partners, als het goed is, een band is van vertrouwen en van liefde. Dan is het heel erg ingrijpend als dan die ander tegelijk een bron van onveiligheid en van gevaar blijkt. En dat leidt tot een hechtingswond. Hè? Als het in de kindertijd is, dan leidt het tot hechtingsproblematiek. Dan is dat in de volwassenheid tot een hechtingswond. Daarmee niet minder ernstig. Kan leiden tot ook wel ernstige problemen. Ook opnieuw die regulatieproblemen, dus de stemmingswisselingen, het snel boos zijn, of het juist heel snel verdrietig zijn, of tot helemaal niks meer komen. En daardoor bijvoorbeeld uitvallen op werk, op opleiding. Gedragsproblemen. Problemen in het verbinden met anderen. Je ziet ook vaak toename van verslavingsgedrag. Meer gaan blowen, meer gaan roken, meer gaan drinken. Netflixen, dat eeuwige gescroll op die telefoon. Maar het doet ook iets in het zelfbeeld. Je gaat negatiever naar jezelf kijken. Maar ook naar de ander. De ander is minder betrouwbaar. De wereld wordt een gevaarlijke plek. En als die wereld dan een gevaarlijke plek is en die ander niet altijd te vertrouwen en jezelf ook niet zo geweldig bent, dan doet dat ook iets met je toekomstperspectief. En dat wordt vaak ook een stuk negatiever. Dat je denkt, ja, wat voor zin heeft het ook allemaal? Waar doe ik het voor? Het is ernstige problematiek kan het opleveren. Ook nu weer, hetzelfde rijtje. Gaat meer ruzie maken. Meer destructief gedrag. Soms zie je zelfs dat mensen gaan automutileren. Dus dat ze zelf gaan snijden, gaan branden. Gaan krabben, gaan slaan. Wisseling in de stemming, minder oog voor kinderen als het ouders van jonge kinderen zijn, meer somberheid, meer angst, het uitval van werk, en vaak ook heel veel wisselende contacten binnen de GGZ en dan vaak ook shoppen van de een naar de ander en ergens nooit een plekje vinden en waar ze echt goed terecht kunnen en zeggen van nou, die therapeut die zag mij niet en nou, die heeft mij niks, dat heeft me niks opgeleverd en dit werkte niet en dat werkte niet. Dat heeft vooral met bijna het niet meer durven hechten aan iemand anders. En juist in een therapeutische relatie is dat vertrouwen zo van belang. En als je ten diepste die ander niet vertrouwt, dan is dat heel erg ingewikkeld. Dan gaan we shoppen. Ja.
Kijk, we kunnen mensen niet dwingen om te blijven komen. Maar als ik iemand binnenkrijg en ik zie dat die al een heel aantal van mijn collega's elders gehad heeft. Dan is er blijkbaar iets heel moeilijk in het vertrouwen geweest. Dus dan zullen we daar meer oog voor moeten hebben. Dus dan ga ik met zo iemand op onderzoek uit van, hoe kan het dat elke keer is misgegaan? En vaak is er dan een hele rij aan teleurstellingen. En vaak zijn er ook echt wel wat dingetjes fout gegaan. Maar soms lukt het om het gesprek te hebben over hoe moeilijk het is om dat soort teleurstellingen, waarin mensen foutjes maken, je niet 100% begrepen hebben, om die te verdragen. En dan kan ik natuurlijk wel voorspellen dat ik in dat rijtje aan ga sluiten. Want ik ga het natuurlijk ook niet perfect doen de week van tevoren.
Maar de kern is, je gaat contact maken. Dat is het allerbelangrijkste. Dus eigenlijk het enige wat we kunnen.
Maar de andere kant is, je hebt wel geluk als je bij jullie terechtkomt. Er is veel te weinig zorg.
Ja, helaas.
Ik hoor verhalen van dat er iemand in een groep met andere mensen die het moeilijk hebben, die zitten de hele dag een beetje te haken. En voor de rest is er eigenlijk geen tijd voor, is het eigenlijk op de verkeerde plek.
Ja.
Voor mensen die moeten eigenlijk eerst direct in de fiets komen. Die wil nou zelf ontleven. Dat doen ze gewoon tegen de buurvrouw, of de dochter en was. Maar. En die politie komt en die gaat weer. Die moet eigenlijk eerst minimaal 3 keer gekomen zijn voordat hij iemand mee mag nemen. En dan nog wordt hij waarschijnlijk weer naar huis gestuurd. Dat is natuurlijk ook een hele grote zorg dat er geen zorg is.
Ja.
En juist voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn, is de zorg het meest schaars.
Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
Heel pijnlijk.
Nee, het is ook een hele grote frustratiebron voor ons. En we willen wel heel, juist voor die groep graag heel veel meer doen. Maar de overheid heeft er niet zo heel veel geld voor over. Dus dat is een groep mensen die rondgepompt wordt in het GGZ-systeem. En dan op een moment...
En teleurstellingen
ja.
Verzamelen en eigenlijk gelijk krijgen hierover. En dat is... eigenlijk niet te verstouwen.
Nee.
Maar ja, bedoel je dan als partner? Want als partner word je onverschillig en heb je dan niet meer op een plekje in terug, tenminste dat is wat ik zie.
Ja, dit is ook voor naast heel moeilijk.
Ja.
Ja, daar komen we zo ook op.
Als we de oplossing hadden gehad.
Ja, wij dromen graag van de... Van de ideale wereld. Ja. Maar
groeit die groep nog? Groeit dat ook? Of, ik bedoel, wordt het steeds groter ook juist daardoor? Want dan wordt het steeds erger. Ja, die mensen kunnen niet geholpen worden. Dus dat wordt erger. Ja.
Ik denk dat deze groep er wel altijd al was.
Ja.
En dat we het eigenlijk met z'n allen, als we heel eerlijk zijn, gewoon niet zo goed weten. Ik zit ondertussen ook even te twijfelen, want we zouden vragen na de pauze doen. We hebben het allemaal heerlijk gehusteld. Het is ook 9:15. Misschien zijn er een aantal mensen die enorm veel trek hebben in koffie. Zullen we anders hier pauzeren? Mag dat, mensen van de organisatie?
Ja?
Ja? Zullen we dat doen?
Ja. Hoe lang willen we pauzeren? Kwartiertje?
Een kwartiertje. Dan om half 10.
Oh,
excuus.
De collector en dan.
Oh, ja, wist. Ja.
Ik geef deze aan u. Dan.
Ja, nee, dat is goed. Even kijken. Het is goed om nu weer dat we nu nog even een psalm met elkaar zingen. Dan kan er ondertussen collect worden gehouden. Ik weet niet of er een collectzak in de zaal is. De pang. Ja, die is er. Ja. Dan willen we met elkaar zingen van Psalm 141, het eerste vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en redt. Psalm 141, het eerste vers.